Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen opnieuw kunt vinden in het Bijbelboek Genesis. En we lezen vanmorgen Genesis 29. Genesis 29 is de schriftlezing voor deze dienst.
Toen hief Jacob zijn voeten op en ging naar het land der kinderen van het oosten. En hij zag toe, en zie, er was een put in het veld. En zie, er waren drie kudden schapen, nevens dien nederliggende. Want uit diezelfde put drenkten zij de kudden. En er was een grote steen op de mond van die put. En derwaarts werden al de kudden verzameld. En ze wentelden een steen van de mond des puts en drenkten de schapen. En legden een steen weder op de mond van die put op zijn plaats. Toen zeide Jacob tot hen, mijn broeders, van waar zijt gij? En zij zeiden, wij zijn van Haran. En hij zeide tot hen, kent gij Laban, den zoon van Nahor? En zij zeiden, wij kennen hem. Voort zeide hij tot hen, is het wel met hem? En zij zeiden, het is wel. En zie, Rachel zijn dochter, die komt met de schapen. En hij zeide, zie, het is nog hoog dag. Het is nog geen tijd dat het vee verzameld worden. Drenk de schapen en gaat heen, wijd ze. Toen zeiden zij, wij kunnen niet, totdat al de kudden tezamen zullen verzameld zijn. En dat men de put van de mond des puts afwentelen, opdat wij de schapen drenken. Als hij nog met hen sprak, zo kwam Rachel met de schapen die haar vader toebehoorden, want ze was hun herderin. En het geschiedde, als Jacob Rachel zag, de dochter van Laban, zijn haar moeders broeder. En de schapen van Laban zijn haar moeders broeder. Dat Jacob toetrad en wentelde een steen van de mond des puts en drenkte de schapen van Laban, zijn moeders broeder. En Jacob kuste Rachel en hij hief zijn stem op en weende. En Jacob gaf Rachel te kennen dat hij als vaders broeder was en dat hij de zoon van Rebekka was. Toen liep zij heen en gaf het haar vader te kennen. En er geschiedde, als Laban die tijding hoorde van Jacob, zijn zusterszoon, zo liep hij hem tegemoet. En omhelsde hem en kuste hem en bracht hem tot zijn huis. En hij vertelde Laban al deze dingen. Toen zeide hem Laban, voorwaar, gij zijt mijn gebeente en mijn vlees. En het bleef bij hem een volle maand. Daarna zeide Laban tot Jacob, omdat gij mijn broeder zijt, zoudt gij mij deswege om mij niet dienen? Verklaar mij, wat zal uw loon zijn? En Laban had twee dochters. De naam de grootste was Lea. En de naam der kleinste was Rachel. Doch Lea had tedere ogen, maar Rachel was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En Jacob had Rachel lief, en hij zeide, ik zal u 7 jaren dienen om Rachel, uw kleinste dochter. Toen zeide Laban, het is beter dat ik haar aan u geef, dan dat ik haar aan een andere man geef, blijf bij mij. Alzo diende Jacob aan Rachel 7 jaren, en die waren in zijn ogen als enige dagen, omdat hij haar lief had. Toen zeide Jacob tot Laban, geef mijn huisvrouw, want mijn dagen zijn vervuld, dat ik tot haar heen ga. Zo verzamelde Laban al de mannen die plaats, en maakte een maaltijd. En het geschiedde des avonds, dat hij zijn dochter Lea nam, en bracht haar tot hem, en hij ging tot haar in. En Laban gaf haar Zilpa, zijn dienstmaagd aan Lea, zijn dochter, tot een dienstmaagd. En er geschiedde des morgens en zie, het was Lea. Daarom zeide hij tot Laban, wat is dit, dat gij mij gedaan hebt? Heb ik u niet bij u gediend om Rachel? Waarom hebt gij mij dan bedrogen? En Laban zeide, men doet al zo niet dat deze onze plaatsen, dat men de kleinste uitgeeft voor de eerstgeborene. Vervul de week van deze, dan zullen wij u ook die geven voor den dienst die gij nog andere 7 jaren bij mij dienen zult. En Jacob deed al zo, en hij vervulde de week van deze. Toen gaf hij hem Rachel zijn dochter, hem tot een vrouw. En Laban gaf aan zijn dochter Rachel zijn dienstmaagd, Bilha, haar tot een dienstmaagd. En hij ging ook in tot Rachel, en ook had ook Rachel liever dan Lea, en hij diende bij hem nog 7 andere jaren. Toen nu de Heere zag dat Lea gehaat was, opende hij haar baarmoeder, maar Rachel was onvruchtbaar. En Lea werd bevrucht en baarde een zoon, en ze noemde zijn naam Ruben, want zij zeide, omdat de Heere mijn verdrukking heeft aangezien. Daarom zal mijn man mij nu lief hebben. En zij werd weder bevrucht en baarde een zoon en zeide, terwijl de Heere gehoord heeft dat ik gehaat was, zo heeft hij mij ook deze gegeven. En zij noemde zijn naam Simeon. En zij werd nog bevrucht en baarde een zoon en zeide, nu zal zich ditmaal mijn man bij mij voegen, terwijl ik hem 3 zonen gebaard heb. Daarom noemde hij zijn naam Levi. En zij werd weder bevrucht en baarde een zoon en zeide, ditmaal zal ik den Heere loven. Daarom noemde zij zijn naam Juda en zij hield op van baren.
Dit hoofdstuk gemeente vormt ook de stof voor de prediking van vanmorgen en met name 2 kernteksten die als uitgangspunt zijn ook voor de prediking. Dat is vers 25 en vers 31. Vers 25 en vers 31. En het geschiedde des morgens. En zie, het was Lea. Daarom zeide hij tot Laban, wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Heb ik niet bij u gediend om Rachel? Waarom hebt ge me dan bedrogen? Vers 31. Toen u de Heere zag dat Lea gehaat was, opende hij haar baarmoeder. Maar Rachel was onvruchtbaar. Het hoofdstuk van vanmorgen, gemeente, dat ons weer wat vertelt over het leven van vader Jacob. De aartsvader die in de rij door God geplaatst wordt, in de rij van Abraham en Isaac. Dat is weer zo'n bladzijde waarvan je zegt, wat moet je er eigenlijk mee? Het is toch weinig verheffends wat we hier vanmorgen vinden in dit hoofdstuk. En toch heeft de Heilige Geest ook dit hoofdstuk laten opschrijven. En van elk hoofdstuk in de Bijbel geldt, dus ook van het hoofdstuk van vanmorgen, dat het door God is ingegeven. En dat het voor ons nuttig is tot lering. Dat wil zeggen, wij kunnen eruit leren. Er liggen ook geestelijke lessen en lessen voor ons dagelijks leven in wat we vanmorgen hier beluisteren in dit hoofdstuk. En ook dit hoofdstuk is ons gegeven, opdat wij door de Heilige Geest, wanneer we God mogen kennen, in zijn wegen zouden wandelen. En dan heeft dit hoofdstuk vanmorgen ons toch wel wat te zeggen. Als we verder gaan met het leven van Jacob onder het thema van de preek. De bedrieger bedrogen. De bedrieger bedrogen. Daarin zien we vanmorgen een pijnlijke les voor Jacob. En in de tweede plaats een genadige keuze voor Lea. Dus de bedrieger bedrogen, dat is allereerst een pijnlijke les voor Jacob. En daarin zien we ook een genadige keuze voor Lea. Ja, dit hoofdstuk gemeente vertelt hoe het verder gaat naar Bethel. En afgelopen zondagmiddag hebben we hier in de schuilplaats geluisterd naar die machtige openbaring van de Heere die hij gegeven heeft daar aan Jacob in Bethel. De Heere die belooft, Jacob, overal waar je heen gaat, zal ik met je zijn. Ik zal je behoeden. Ik zal je weer terugbrengen in dit land. Dat is natuurlijk voor Jacob een geweldige bemoediging geweest, wanneer hij als een eenzame vluchteling van dag tot dag zijn reis moet voortzetten. En dat verklaart ook wat we lezen aan het begin van dit hoofdstuk. Die uitdrukking, toen hief Jacob zijn voeten op, dat betekent, Jacob gaat met nieuwe kracht verder. Zoals Habakkuk dat op een hele dichterlijke manier zegt. De Heere, Heere is mijn kracht en hij maakt mijn voeten als die van de hinden. Met andere woorden, het lijkt wel alsof Jacob weer veel lichter door het leven gaat in deze moeilijke periode van zijn leven. Hij weet dat de Heere met hem is, dat de Heere hem zal leiden. En dan komt hij ook aan in Paddan Aram. En dat is dan ondertussen toch een hele reis geweest van zo'n 800 kilometer. Met andere woorden, de Heere heeft hem ook op die reis beveiligd en bewaard. En dan komt hij in het gebied waar ongeveer zijn oom Laban ook moet wonen. En hij komt dan bij een waterput. En een waterput, dat is een ontmoetingsplaats van herders die met hun kudde daar komen om aan de kudde water te geven. En op het moment dat hij daar komt, staan er drie herders met hun kudde te wachten. Bij de kennismaking blijkt dat dat ook herders zijn die Laban kennen, de oom van Jacob. En ze vertellen hem dat Rachel, de dochter van Laban, straks ook zal komen om ook hun kudde te laten drinken. En dan ontmoet Jacob Rachel. En dat brengt bij Jacob heel wat teweeg. Hij helpt haar meteen door in zijn eentje die deksel van de put, die stenen deksel van de put weg te halen en de kudde van Laban te laten drinken. Hij omhelst Rachel, hij kust, hij huilt, tranen van ontroering. Sommigen zeggen, is het al liefde op het eerste gezicht geweest, gezien het vervolg? Het zou natuurlijk kunnen. We lezen het niet. In ieder geval, het is voor Jacob een hele bijzondere ontmoeting. Na al die dagen van reizen en reizen is hij nu eindelijk op de bestemming aangekomen. En ontmoet hij zijn familie. Laban, die komt er ook bij. Er is familie uit een ver land aangekomen. En zo komen ze met elkaar in contact. En het eerste wat we denk ik vanmorgen kunnen zeggen, gemeente, dat wil ik even onderstrepen. Dat is dat we daarin ook zien dat wat de Heere bij Bethel beloofd heeft, dat hij dat ook waarmaakt in het leven van Jacob. Hij is met Jacob. Jacob is nu op de plaats waar hij zijn moet. Isaac had het gezegd, daar moet je naartoe. En daar moet je een vrouw vinden. Niet hier uit deze heidense volken om ons heen. En het lijkt er dan op, wanneer Jacob daar is en hij kennis gemaakt heeft met Laban en het een en ander verteld heeft, ook over zijn reis en over zijn familie natuurlijk, dat hij wel denkt dat hij Jacob handig kan inschakelen in zijn eigen boerenbedrijf. En Jacob die komt in dienst bij Laban. En als Jacob dan een maand in dienst is bij Laban, dan vraagt Laban naar het loon. Dat is het loon, Jacob, dat je moet hebben. En dan is Jacob duidelijk. Ik zal 7 jaar dienen om Rachel, uw jongste dochter. Jacob wil Rachel. Hij wil met haar trouwen. Waarom met Rachel? Nou, de Bijbelschrijver zegt, Rachel die ziet er goed uit. Ze is een aantrekkelijke jonge vrouw, ze is schoon. Zowel wat haar figuur als wat haar gezicht betreft. En Lea, haar zus, ja, er staat hier in de Statenvertaling, die had tedere ogen. Maar daar zou je misschien nog iets positiefs uit kunnen halen. Maar het staat in tegenstelling tot Rachel. En het grondwoord, dat geeft eigenlijk aan dat Lea van die fletse ogen had, die weinig uitstraling hadden. In ieder geval voor Jacob. Lea is voor Jacob veel minder aantrekkelijk. Hoe dan ook, Jacob is verliefd geworden op Rachel. Ja, de keuze voor een vrouw is in de Bijbel heel belangrijk. Isaac had het ook gezegd tegen Jacob, daarom moet je naar je oom toe. Dat je daar een vrouw vindt. En we zagen het al eerder, in het Bijbelboek Genesis, dat Abraham zijn knecht Eliezer erop uitstuurde, ook naar de familie, om daar een vrouw te vinden voor Isaac. En we lezen van die knecht Eliezer, dat hij gewetensvol te werk ging. Als je dat even terug zou bladeren en je zou dat nog weer even lezen, gemeente, dan zie je dat hij elke keer bidt om de leiding van de Heere en om aanwijzingen van de Heer. En dat zou ik vanmorgen toch even naast dit gedeelte willen leggen. Want hoe gaat Jacob nou te werk? Wat lees je van Jacob? Of moet ik zeggen, wat lees je van Jacob niet? Je leest van Jacob niet dat hij de Heere vraagt om zijn leiding in de keuze voor de vrouw die zijn vrouw zal moeten worden. Je leest helemaal niet dat Jacob de Heere erbij betrekt, terwijl Jacob heel goed weet wat de reden is waarom hij ook hier moet zijn. Hij moet hier een vrouw vinden, opdat het verbond van God ook heilig bewaard zal worden. Zeg ik te veel, gemeente, als je de indruk hier krijgt dat Jacob echt de Heere niet zo nodig heeft. Dat hij zelf al wel de keuze gemaakt heeft. Het is Rachel, die prachtige vrouw die hij daar ziet. Mist Jacob de afhankelijkheid? Heere, wie is de vrouw die u voor mij bestemd hebt? En als Jacob dan 7 jaar gewerkt heeft, dan krijgt hij een vrouw, dan krijgt hij zijn vrouw, dan wordt alles geregeld voor de trouwerij. En de manier waarop dat dan weer gaat, gemeente, zeg ik dan weer te veel dat je van Jacob eigenlijk niet zo'n hele goede indruk krijgt. Hij is helemaal in de ban van Rachel. Na die 7 jaar, natuurlijk, het is afspraak. Maar dan gebruikt hij daar in het Hebreeuws een uitdrukking van: geef me nu mijn vrouw, want ik wil met haar slapen, ik wil met haar naar bed. Nou, de trouwerij wordt geregeld. U kent de afloop. Jacob denkt dat hij Rachel ontvangt. Maar als hij na de huwelijksnacht wakker wordt en hij ziet welke vrouw naast hem ligt, dan is hij helemaal ontzet en verbaasd en kwaad. En zie, het was Lea. Niet Rachel, maar Lea. En Jacob, die is in alle staten, en die gaat naar Laban toe en die zegt: waarom heb je me dit aangedaan? Waarom heb je me bedrogen? Laban, die legt het keurig uit. Die zegt: dat is de gewoonte hier. Wij geven eerst de oudste weg en niet de jongst. Je vraagt je natuurlijk ook af: hoe heeft Jacob het zo kunnen laten gebeuren dat hij niets gemerkt heeft? Ja, dan moeten we ons natuurlijk wel realiseren dat een bruiloft in het Oude Oosten er wel wat anders aan toe ging dan een bruiloft vandaag. Het zou ons toch echt niet overkomen dat ons zoiets zou gebeuren, toch? Een bruid was in die tijd zwaar gesluierd. En die werd aan het einde van het bruiloftsfeest, wanneer het donker geworden was, meegegeven aan de bruidegom. En zo ging men de nacht in. Jacob heeft het niet gemerkt. Jacob wordt bedrogen. Ja, Jacob. Zie je daarin iets van wat je zelf je vader en je broer hebt aangedaan? Is dat niet een pijnlijke les voor jou, Jacob, nu? We kennen de uitdrukking: een koekje van eigen deeg krijgen. Je kunt iemand behandelen op zo'n manier, op een slechte manier, en pijn doen, en later kun je het weer terugkrijgen. En dan krijg je een koekje van eigen deeg. Nou, dat is het hier in ieder geval bij Jacob ook. Hij krijgt hier een koekje van eigen deeg. Hij was zelf een bedrieger. En nu wordt hij bedrogen. Zou de Heere daarin niet iets tegen Jacob te zeggen hebben? Jacob, je kunt wel denken dat ik over je zonde heen sta. Jacob, je kunt menen dat ik dat vergeten ben en dat ik daar niet op terugkom. Jacob leert nu wat het is om zelf bedrogen te worden. Jacob, die zelf vergeten is om te vragen naar de leiding van de Heere. Jacob, die heeft zich alleen maar laten leiden door het uiterlijk van Rachel. Rachel is zo mooi, Rachel is zo prachtig. Bij een van de verklaarders kwam ik tegen, gemeente, en ik denk dat daar toch wel iets in zit wat terecht is. Dat Rachel bijna een afgod geworden is voor deze Jacob. Of dat Rachel misschien het al wel geworden is. Rachel is alles voor hem. Rachel is zelfs belangrijker geworden dan God. En daarom heeft Jacob niet gevraagd naar Gods leidingen, naar Gods weg en naar Gods keuze. Ja, zeg je vanmorgen misschien, dat is heel mooi dat u dat vanmorgen zegt, maar Rachel, dat is toch de vrouw waar Jacob op verliefd is geworden, daar kun je toch niks aan doen, dat je op Rachel verliefd wordt. Nee, inderdaad. Maar heeft Jacob ook gevraagd of dit de vrouw is die God hem toeschikt? Heeft Jacob gevraagd, Heere, is dit de vrouw die u wilt gebruiken in uw dienst? Om uw werk voor te zetten. Wat is voor Jacob het belangrijkst? Is dat een vrouw die de Heere vreest of alleen maar het uiterlijk van deze Rachel? Heeft Jacob gebeden om een vrouw die God vreest? Dat is vanmorgen, gemeente, wat er ook naar ons toe komt. Als het gaat om het verbond, als het gaat om het leven met God in het verbond, is ook de keuze van een man, een vrouw, een levenspartner van ontzettend groot belang. En jonge mensen, waar kijken we naar als je aan het daten gaat? Natuurlijk mag je naar het uiterlijk kijken. Maar is het alleen het uiterlijk? Is dat het belangrijkste? Een knap gezichtje? Iemand die er goed uitziet? Of kijk je verder? En vraag je ook naar de innerlijke schoonheid? Is het voor jou belangrijk dat je iemand krijgt die de God vreest? Waar je samen de Heere Jezus mee kunt volgen? Waar je samen mee, als God het geeft, een gezin mag vormen om het koninkrijk van God te dienen. De Bijbel laat ons zien dat het niet om het even is met wie je verder gaat. Ik zou willen wijzen op wat in Spreuken staat. Spreuken zegt, bevalligheid is bedriegelijk. Dat wil zeggen, als je alleen maar naar de buitenkant kijkt, dan kan dat bedriegelijk zijn. Iemand kan er prachtig uitzien en toch van binnen heel anders zijn. En Spreuken zegt er nog iets bij, schoonheid is vergankelijk. Met andere woorden, je kunt wel kijken naar de buitenkant, maar die buitenkant is mooi en prachtig. Maar als je samen later ouder wordt, dan gaat die uiterlijke schoonheid er ook wat van af. En dan is dat ook niet zo mooi als 20, 30 jaar geleden meer. Waar het om gaat, zegt de spreukendichter, een vrouw die de Heere vreest, die zal geprezen worden. Daar gaat het om. En daar had Jacob naar moeten kijken, gemeente. Het gaat vooral om de innerlijke schoonheid. En is dat bij Jacob waar het nu om gaat? Is Rachel toch een afgod geworden? Als hij na die 7 jaar tegen Laban zegt, ik wil haar nu hebben, ik wil met haar slapen, ik wil met haar naar bed. Ja, je man, je vrouw, je vriend, je vriendin kan ook een afgod worden. Dat die belangrijker is dan de Heer. Dat die bovenaan staat. En dat voeg ik er dan gelijk ook maar aan toe, gemeente. Je krijgt daar ook wel een beetje de indruk van daar bij Jacob. Als hij Rachel wil hebben, met haar wil slapen, seks kan ook het belangrijkste gaan worden. Daar kun je ook aan verslaafd raken. Dat kan ook een afgod worden. Dat brengt alleen maar ellende met zich mee. In onze tijd is het een afgod toch? Alles draait om het uiterlijk. Alles draait, ook op social media, om het uiterlijk, om het mooie, om het prachtige. En wat is er niet wat ons getoond wordt om in ons hart de verkeerde en de zondige lusten op te wekken, de verkeerde verlangens wakker te roepen. We leven in een tijd, gemeente, ouderen en jongeren, waarin meer seks dan ooit te zien en te verkrijgen is. Dan ooit tevoren in de geschiedenis van deze wereld. En de duivel die is erop uit. Om juist ons ook als kinderen van het verbond te verleiden. Dat het daarom gaat. En dat het daarom gaat, ook in de verkering. En dat het daarom gaat in het huwelijk. En dat dat het belangrijkste is in het huwelijk. Deze geschiedenis is ook ontdekkend. Ook naar onszelf toe vanmorgen. Als we getrouwd zijn, als we verkering hebben. Waar gaat het om in ons huwelijk? Waar gaat het om in onze verkering? Gaat het echt om de ander die God ons gegeven heeft? Of draait het nog om onszelf? Om onze verlangens? Om wat wij willen? Kijk, de vraag vanmorgen is... Is de Heere nummer 1 in jouw leven en in uw leven? De Heer Jezus die zegt zelf, wie vader of moeder, zoon of dochter lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Dat geldt ook van je man of vrouw. Nee, dat betekent niet dat je minder van je man of vrouw moet gaan houden, maar dat het erop aankomt dat je God kent en dat je God lief hebt. En dat je zo met je man, met je vrouw, met je vriend en je vriendin omgaat. En dat die liefde tot God doorwerkt. Ook in de relatie met je vriend en vriendin. Ook hoe je samen omgaat met seksualiteit. Voor het huwelijk, maar niet minder ook in het huwelijk. Bij Jacob was het toch vooral te doen om Rachel. Als ik Rachel maar krijgen kan. Want ja, moet hij dan eerst weer 7 jaar gaan werken voor Rachel? Hij heeft het ervoor over. Hij krijgt dan wel Rachel als vrouw direct als hij belooft dat hij die 7 jaar daar blijft werken. Maar ondertussen is deze Jacob dan wel een speelbal geworden voor Laban. Laban kan alles met Jacob doen. Want hij heeft gemerkt, ik kan Rachel inzetten. Om Jacob te laten doen wat ik wil. Ja, deze Laban is ook een sluwe man. Hij bedriegt Jacob. Hij maakt Jacob van zich afhankelijk. Jacob wordt bedrogen. Wat een diepe les voor Jacob. Ik weet niet of hij het gevoeld heeft en hoe diep hij het gevoeld heeft. Maar het kan natuurlijk niet anders, gemeente, dan dat hij teruggedacht heeft aan wat hij zelf gedaan heeft daar in die tent. Toen hij vader Isaac bedroog. En toen hij loog tegen zijn vader. En toen hij de zegen ontving die Isaac bedoeld had voor Esau. Dan laten wij er vanmorgen maar deze toepassing uit opmaken, gemeente. Dat de Heere je ook op die manier door zoiets als wat er nu met Jacob gebeurt, je ook kan leren wat zonde is. En je ook kan ontdekken aan je eigen zonden van leugen en bedrog, dat dat in de ogen van God echt niet kan bestaan. En dat de Heilige Geest je wil vernieuwen. Zegt de Heere Jezus niet in het Nieuwe Testament. Zoals u wil dat de mensen u doen, doet u al zo. Dat is de wet en de profeet. Je moet een ander niet aandoen wat je zelf ook nooit aangedaan zou willen worden natuurlijk. Je wilt toch niet bedrogen worden? Dan moet je een ander ook niet bedriegen. Je wilt zelf toch ook niet door mensen een leugen. Dat mensen een leugen tegen je vertellen. Dan moet je jezelf ook niet een leugen vertellen. Kijk, en zo wordt Jacob door God ook geleerd, ook in deze periode van zijn leven. Wat hij in zijn eigen leven aan zonde gedaan heeft. En zo trouwt hij, ja, niet alleen met Lea, maar nu ook met Rachel. Nu heeft hij twee vrouwen. En dan kom je bij het punt van, hoe zit dat dan met Gods leiding? Twee vrouwen. Straks krijgt hij er ook nog twee bijvrouwen bij. Hè, die dienstmaagden van Laban, die ook worden meegegeven. Nou, laat ik eerst maar vanmorgen zeggen, gemeente, dat wat je in het gezin van Jacob hier ziet, dat het eigenlijk een en al ellende gaat worden. Dat blijkt ook wel de volgende keer als we verder gaan. In dat gezin van Jacob is er van alles aan de hand. Rachel, ja, die heeft Jacob natuurlijk ook lief. En dat merkt Lea. Lea die merkt dat Rachel en Jacob iets bijzonders hebben waar zij buiten staat. En zij telt niet mee, ze hangt er maar een beetje bij. Het wordt duidelijk, gemeente, dat God het zo niet bedoeld heeft. God heeft het in de schepping zo niet bedoeld dat een man twee vrouwen of zelfs meerdere vrouwen zou hebben. En later in de Bijbel zie je ook hoe de Heere er naartoe werkt om onder zijn volk ook die instelling te eerbiedigen dat een man alleen één vrouw zal hebben. En in het Nieuwe Testament zie je het ook heel duidelijk in de nieuwtestamentische bedeling dat de Heere Jezus dat ook zegt. Eén man, één vrouw aan elkaar verbonden in het huwelijk. De Heere heeft het kennelijk verdragen in de oudtestamentische bedeling. Maar wij zien als we de Bijbel in zijn geheel lezen, hoe ook hier alleen maar zonde en narigheid en ellende uit voortkomt, dat Jacob twee vrouwen heeft gehad. En dan zeg ik vanmorgen weer, gemeente, als je hier naar kijkt, dan verwonder je er toch over dat de Heere met dit gezin van Jacob verder gaat. Het is een bladzijde in de Bijbel waarvan je eigenlijk zegt, wat moet je er eigenlijk mee als het gaat om, is dit nou de kerk van de Heere in de oudtestamentische bedeling? En dat is het, gemeente. Is dat nou het volk van het verbond? Hier wat we in deze bladzijde vinden. Jacob, Rachel en Lea. Ja, dat is het, gemeente. En dan gaat de Heere verder met dit gezin van Jacob. En de volgende keer zullen we zelfs zien dat dit gezin van Jacob de stamvaders, de 12 zonen, zal voortbrengen die het volk van Israël zullen gaan vormen. En is de keuze van Jacob voor Rachel dan ook de keuze van de Heere? Kiest de Heere ook voor Rachel? Hangt Lea voor de Heere er ook maar een beetje bij? Nee. Dan kom ik bij die tekst, die tweede kerntekst van vanmorgen. Toen de Heere zag dat Lea gehaat was, en haten, dat is dat Hebreeuwse woord wat ook kan betekenen minder liefhebben, zou je kunnen zeggen, achterstellen, minder geliefd was, hoe je het ook maar wilt zien, in ieder geval. De Heere die ziet dat Lea achtergesteld wordt, dat Lea niet meetelt, dat Lea niet heeft wat Jacob en Rachel wel hebben. En wat doet God? God opent haar baarmoeder. En Rachel die blijft onvruchtbaar. En daar wil ik, gemeente, tenslotte met u en jullie nog even bij stilstaan, wat dat nou betekent, dat de Heere niet Lea, maar Rachel allereerst kinderen geeft. God doet hier wat voor Lea. Sterker nog, de Heere ziet om naar Lea. Zij ontvangt als eerste de kinderen die straks het volk van Israël zullen gaan vormen. Zij wordt moeder van het volk van Israël. Jazeker, Rachel zal ook 2 zonen straks krijgen, maar de meeste zonen, dat worden toch de zonen ook van Lea. En vergeet dat niet. Die 4e zoon, het slot van dit hoofdstuk, dat is Juda. En Juda wordt de lijn naar de Heer Jezus. Juda wordt de lijn naar de Messias. Via Juda zal de Heere verder gaan werken in het nageslacht van Jacob om de Heere Jezus geboren te laten worden, eeuwen later. Maar dat zal uit het geslacht van Juda zijn, Juda die de zoon is van deze Lea die hier achtergesteld wordt, die voor Jacob eigenlijk niet zo belangrijk was, die Jacob maar een beetje op sleeptouw allereerst heeft meegenomen, omdat hij dacht, ik wil Rachel hebben en dan zit ik met Lea en wat moet ik er misschien eigenlijk wel mee. God ziet om naar Lea. En dat is de boodschap van morgen, gemeente. Hier ziet u het evangelie, dat God omziet naar mensen die door anderen niet worden meegeteld, die door anderen veracht worden. Dat is het evangelie, gemeente, wat we in het Nieuwe Testament vlees en bloed zien geworden zijn in de Heere Jezus Christus, die juist omziet naar mensen die niet meetellen, naar mensen die veracht zijn, naar mensen in de samenleving waar anderen aan voorbij kijken. Zij delen in de genade van God. En dat laat God hier vanmorgen zien. Niet Jacobs voorkeur is beslissen. Als je dan Jacob gevraagd zou hebben, wie van de 2 vrouwen nou de lijn zou mogen zijn naar de Messias. Ik denk dat Jacob gezegd zou hebben, dat is natuurlijk Rachel. Maar Jacob moet leren dat niet zijn eigen voorkeur en niet zijn eigen weg die hij uitgestippeld had, dat dat ook de weg van de Heere is. Dat de Heere het ook op een andere manier kan doen. Dat de Heere ook op een andere manier de weg naar de Messias zal gaan banen. Niet de weg van Jacobs voorkeur, niet de weg van Jacobs verlangens, niet de weg die Jacob voor zich zag. Er zit daar geen geweldige les in, gemeente. Dat de Heere ook in ons leven lang niet altijd die weg gaat waarbij onze verlangens en onze gedachten vervuld worden. Maar dat de Heere het precies anders doet. En dat dat soms ook wel eens pijnlijk kan zijn. Dat is ook een les die de Heere ons wil leren. Om het eens te worden met hem. Jacob wordt het later eens. Dat zie je op zijn sterfbed. Als hij zegt, Juda, jij bent het. En uit jou zal straks Silo, de Messias, voortkomen. Jacob zal het ermee eens worden. Maar dat moet je wel leren, gemeente. En dat kost wel eens wat. Dat kost Jacob hier ook. Zijn eigen vrouw Rachel, die hij zo lief had. En in Lea laat de Heere nou zien dat hij het verachte uitkiest. En waarom doet God dat? God doet dat hier, gemeente. En God doet dat in het Nieuwe Testament, daar zie je dat in het evangelie. Je ziet dat de apostel Paulus dat later zegt. En dat God niet het sterke in deze wereld uitkiest. En dat God niet het machtige in deze wereld uitkiest. En dat God niet het wijze in deze wereld uitkiest. Maar dat God juist het arme, het verachte en het dwaze in de ogen van de wereld uitkiest. Waarom doet de Heere dat? Waarom ziet de Heere hier nou om naar Lea? Dat zij de moeder zal worden van Juda. Waarom ziet de Heere om naar haar? En waarom is het niet Rachel? De apostel Paulus zegt, opdat geen vlees zou roemen voor God. Opdat mensen niet zouden zeggen en denken, wij kunnen het en wij doen het. Als Rachel het geworden was, ja, Ja, dan was dat risico bij Jacob levensgroot aanwezig geweest. Dat hij het allemaal in zijn hoofd zo had gehad en dat het allemaal zo uit was gekomen. En dat hij het bij zichzelf gedacht had. Nou, dat heb ik toch even mooi kunnen regelen allemaal. Maar Jacob moet ook leren, gemeente, dat God uitkiest. En dat God zijn eigen weg gaat. En dat God niet wil dat mensen hoog van de toren blazen en denken, kijk eens wat wij gedaan hebben en hoe wij het allemaal geregeld hebben. Mensen die menen de wijsheid zelf in pacht te hebben en zelf de dingen in hun leven te kunnen regelen. Als je daar last van hebt, gemeente, om alles onder controle te willen houden en alles te willen regelen en zelf in eigen hand te willen houden, dan is er werk van de Heilige Geest voor nodig, ook in ons leven, om het te leren met Jacob. Dat God niet mijn weg gaat die ik uitstippel. En dat God niet aan mijn verlangens altijd tegemoet komt die ik heb. Maar dat God zijn eigen weg gaat. Maar daar zit vanmorgen ook een geweldig evangelie in. Lea. Jacob had weinig met haar op. Jacob zag er eigenlijk niet staan. Maar de Heere zag haar wel staan. Dat is het machtige van de tekst. Toen de Heere zag dat Lea gehaat was, dat Lea niet geliefd was door deze Jacob, toen opende de Heere haar baarmoeder. Dat zie je steeds in het evangelie, gemeente. Dat zie je later bij het volk van Israël, wanneer het in Egypte is. Wanneer dat volk, dat onder andere ook uit Lea is voortgekomen, daar verdrukt wordt door de farao en daar als slaven wordt behandeld. En niets en niemand in deze wereld heeft oog voor dat arme, verdrukte volk van God. Dan lees je dat de Heere de verdrukking zag van zijn eigen volk. En dat de Heere het opneemt voor zijn eigen volk. Misschien is er vanmorgen wel iemand in de kerk hier of thuis die zegt eigenlijk, ik heb het gevoel dat niemand eigenlijk naar me omziet. Mensen kijken altijd naar anderen. In de ogen van de mensen ben ik kennelijk niet interessant en doe ik eigenlijk niet mee. Misschien zitten er ook wel zulke jongeren. Die als ze kijken naar anderen zeggen, ja, als die wat posten op Instagram, dan zijn er zoveel likes en iedereen vindt het mooi en iedereen vindt het prachtig. En als ik er wat neerzet, lijkt bijna niet op te vallen, het zijn er maar een paar. Niemand ziet me eigenlijk staan. Maar dan zegt de Heere vanmorgen, ik zie jou wel, ik zie u wel. De Heere die weet wat er aan de hand is in ons leven. De Heere die weet wat er aan de hand is in u en in jouw leven. Aan nood, aan verdrukking, aan pijn. Want dat zal voor Lea wat geweest zijn. Dat ze gemerkt heeft dat Rachel en Jacob wel steeds elkaar opzoeken. En wel samen steeds de tent ingaan. En Lea die blijft daar maar een beetje op afstand staan. En die moet het allemaal maar een beetje aanzien. En die moet het allemaal maar een beetje laten gebeuren. Maar de Heere, gemeente, die laat aan deze Lea zien dat hij aan haar denkt. En zo wil de Heere ons vanmorgen ook opzoeken. Als wij misschien het gevoel hebben dat mensen ons voorbij kijken, dat mensen geen aandacht voor ons hebben. Hier is een zaligmaker die geboren is uit het geslacht ook van Lea. Deze vrouw die niet meetelde, die werd veracht. Hier is een heiland die juist omziet naar mensen die alleen zijn. Mensen die het gevoel hebben, er is niemand die naar me omziet. Er is niemand die naar me omkijkt. Deze Jezus, die uit het geslacht geboren is van zulke mensen, daar verwonder je je toch elke keer weer over, gemeente. Lea die komt in de rij te staan van wat in Matthäus 1 in het geslachtsregister staat, van al van al die andere vrouwen die dan met name genoemd worden. Lea staat daar in de rij met Tamar, kom ik nog wel een keer op terug. De schoondochter van Juda. Rachab de hoer. Rut de Moabitische. De Heere Jezus stamt uit een voorgeslacht zonder enige heerlijkheid. En toen hij kwam, wie zag hem staan, gemeen? We lezen in de Bijbel, toen Jezus kwam tot het zijne, tot zijn eigen volk, toen heeft zijn volk hem niet aangenomen. Als er één is die niet gewild was, dan is het deze Jezus geweest, die veracht werd, van wie de profeet Jesaja zegt, hij had geen gedaante of heerlijkheid, hij had geen uitstraling dat wij hem zouden begeerd hebben. De mensen zeiden, hij zal wel wat zondigs gedaan hebben. God plaagt hem, God straft hem voor zijn eigen zonde. Zo keken de mensen naar de Heere Jezus Christus. En zo hebben ze hem verworpen. En zo hebben ze geroepen op Gabbata voor Pilatus, kruis hem, kruis hem. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en een ieder was als het aangezicht verbergend voor hem. Nog meer dan Lea heeft deze Jezus meegemaakt. Dat een ieder zijn aangezicht voor hem verborg. Waarom? Omdat hij de schuld en de zonde op zich nam. Omdat hij, die uit zo'n geslacht geboren is, van mens die in zonde ontvangen en geboren zijn, om de schuld op zich te nemen. Daarom laat hij zich wegdrukken en wegstoten. Tot aan het kruis van Golgotha toe, waar niemand is die meer naar hem omziet. Waar hij alleen is. Waar hij zelfs van zijn vader verlaten wordt. Jezus. Maar zo is hij de schoonste van alle mensenkind. En zo gaat de Heilige Geest je ogen openen voor hem. Dat je in hem alles gaat zien wat je nodig hebt. Als je gaat ontdekken. Ik ben niet beter dan een Jacob. Ik ben niet beter dan een Lea. Ik ben niet beter dan een Rachel. Ik kom ook uit dat zondige menselijke geslacht. Want we zijn allemaal in zonde ontvangen en geboren. En we zijn allemaal aan de verdoemenis onderworpen. Heel de wereld is voor God verdoemelijk. Ik hoor daar ook bij. En God zou mij voorbij moeten gaan. En God zou mij van zich terug moeten trekken. Maar hij ziet mij staan. Zondaar. Omdat hij in de Heere Jezus Christus de schuld en de zonde op zich genomen heeft. En gedragen heeft. Tot op Golgotha's kruis. Rachel. Ik weet niet of zij iets van de Heere gezien heeft. Het blijkt straks dat ze best ook wel moeite heeft met de weg die de Heere met haar gaat, gemeen. Lea, die ziet iets van de genade van God. Ik stip het maar even aan vanmorgen. Als Juda geboren is, dan zegt ze ditmaal zal ik God loven. En daarom noemde ze de naam Juda. Iemand die God looft. Ze heeft geproefd dat God naar haar omziet. Hoe veracht ze ook was. God schakelt haar in. God gebruikt haar. Dat is voor haar een wonder. Ze looft God en ze prijst God. Al had Jacob geen oog voor haar. De Heere had oog voor haar. Kijk, Zo wil de Heer ons leren, gemeente, waar het ook echt om gaat, ook in ons leven. Het gaat niet om aardse schoonheid, het gaat niet om uiterlijke schoonheid. Bevalligheid is zelfs bedrieglijk. Kan aan de buitenkant allemaal zo mooi lijken, ook in godsdienstig opzicht in ons leven. Maar het gaat erom, gemeente, dat we in de Heer Jezus Christus, de zaligmaker, hebben ontdekt, die we nodig hebben om ons te redden van onze zonde en van onze schuld. Want ook wij hebben onze afkomst tegen. In Christus wil God ons genadig zijn. En kan God ons ook alleen maar genadig zijn. Buiten deze Heer Jezus Christus is er geen leven voor ons tot in eeuwigheid. En daarom is de vraag, gemeente, ook vanuit Genesis 29... zien we in de Heer Jezus met geestelijke ogen, met geloofsogen. Zoveel schoons en zoveel moois in de Heer Jezus. Vergeving van zonde, vernieuwing. Het eeuwige leven dat Hij schenkt. Hij geeft wat niemand anders ons kan geven in dit leven en tot in eeuwigheid. Ouderen en jongeren. We hebben zoveel in de Heer Jezus gezien, dat we in geestelijk opzicht verliefd op Hem zijn geworden. Dat we onze ogen niet van Hem kunnen afhouden, omdat al wat aan Hem is, zo begerenswaardig is, zo heerlijk is. Is dat in u en in jouw leven werkelijkheid? Dat is wat de Heilige Geest wil doen. Die wil de Heer Jezus verheerlijken. En de dienaren van het evangelie, zegt Johannes de Doper, die zijn de vriend van de bruidegom. Om de bruidegom te laten zien. Om de bruidegom zo uit te stallen en te schilderen in de prediking. Dat je de Heere Jezus Christus niet meer kunt missen. En dat je gaat zeggen, ik zal God loven voor zijn gave in de Heere Jezus Christus. Die voor mij het leven is geworden tot in eeuwigheid. Heere Jezus, zoveel waarde voor u en jou gekregen. Daar gaat het om. Opdat we ook in onze huwelijken en ook wanneer we verkering hebben, samen daar de waarde, de schoonheid van de Heere Jezus gaan zien. En dan kun je het soms moeilijk hebben, misschien ook wel in je huwelijk. Lea, die heeft het moeilijk gehad. Maar God ziet ook naar je om als je het moeilijk hebt in je huwelijk. Als je misschien voor je gevoel ook wel alle zeilen bij moet zetten om het goed te houden. En het gaat allemaal niet meer zoals je wilt. Je vraagt je misschien ook wel af, hoe moet ik daar nou mee verder mee omgaan? De Heere ziet je. En je mag die nood voor de Heere neerleggen. De Heere wil ons ook dan leiden en sterken. Hij wil ons onderwijzen in de weg die we gaan moeten. Zo laat de Heere zien dat Hij aan ons denkt. In Christus Jezus. Kijk, als we net als Jacob en net als Rachel het allemaal op onze eigen manier proberen te doen, gemeente, dan gaan we merken, dan loopt het uiteindelijk allemaal op niks uit. Maar als we leren hoe groot God is, dat Hij omziet naar een zondig en een schuldig mensenkind, dan leidt Hij ons en leert Hij ons. Wie mij ook veracht, God wou mij nooit verachten. Amen.